Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen door met elkander te zingen uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, ik draag uw heilige wet, die gij dan sterveling zet, in het binnenst ingewand. Wij noemen u het vierde vers van Psalm 40. Verzoeken wij met verschillende aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in de algemene zendbrief van de apostel Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 9e hoofdstuk. Wij noemden u Hebreeën 9. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten der godsdienst en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welken was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genoemd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genoemd het heilige der heiligen. hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het manna in was en de staf Aarons, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in den eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen. Maar in den tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal desjaars niet zonder bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die dengene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar de conscientie, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op den tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerderen en volmaakteren tabernakel niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen en heilig tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die voor den eeuwigen geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om den levenden God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwen Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel en al de gaten der dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld des waren, maar in den hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons, nog ook, opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het aan mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo, o Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover.
Onze hulpe en ons beginsel zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die nooit laat varen het werk zijner heilige vingeren, die trouw houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u lieden bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus, onze Heere, door de werkingen van God, den Heilige Geest. Amen. Het woord waarvoor wij in dit avontuur en waar uw aandacht vragen, vindt u opgetekend in het ons straks voorgelezen 9e kapitel van de zendbrief van Paulus aan de Hebreeën. En daarvan nader het 13e en het 14e vers. Wij noemden u Hebreeën 9 vers 13 en 14, waar Gods woord aldus luidt. Want indien het bloed der stieren en de bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine, haar heiligde tot reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwige geest hemzelf vergolden opgeofferd, onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om den levenden God te dienen. Tot zover. Voordat we daarvan spreken, verenigen we ons tot gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste, allervolzaligste, eeuwige, getrouwe en onveranderlijke verbonds Jehovah, onze schepper en formeerder, onderhouder en verzorger, bewaarder en beschermer zijt, waarvan we nog als levende bewijzen hier zijn, nog aan deze zijde van dood, graf en eeuwigheid, en ons nog vergund aan de avond van deze dag vergaderd te mogen zijn rondom de spraken van uw goddelijke mond, het woord uw lippen door den Heilige Geest, mannen geroepen hebbende die ze geschreven hebben. En Heere, wij erkennen uw woord als het woord des Heeren, het richtsnoer uw daan. En daar we dan vergaderd zijn een ogenblik om dat woord te overdenken en er een ogenblikje bij stil te staan, zal zonder uw zegen ons niets gedijen. Waarom we dan van u bidden, vervul ons met eerbied en ontzag voor uw hoge en heilige en vlekkeloze majesteit, wanneer we ons onderwinden om in het openbaar u aan te roepen en in te roepen, daar we van de eerste tot de laatste zondige schepselen zijn, die van natuur uit de aard zijn en vleeselijk verkocht onder de zonde En gij krachtens de reinheid uw goddelijke natuur geen gemeenschap kan hebben met de zonde. En krachtens de rechtvaardigheid uw wezen storend en straft de zonde. Maar op grond van die gezegende middelen die gij daartoe verordineerd hebt. En gezonde gezegen zalft gezegend en verhoogd heeft. En de weg geopend heeft om weer met u in een verzoenende betrekking te geraken. Niet dat wij u kunnen verzoenen, maar dat gij uzelf in Christus weer met een schuldige en een verloren zondaar verzoent. Heer, het is ons wel aangeboren om met onze plichten en deugden godsdienst gevolgen moet indrukken u te verzoenen. Maar gij zijt door niets te verzoenen wat van Adams nageslacht gekomen is. Want alle vlees heeft zijn weg bedorven en de gehele wereld ligt voor u verdoemelijk. Zodat er van onze zijde geen zucht in aanmerking kan komen. Tenzij gij door de wederbarende en vernieuwende kracht des Heiligen Geestes ons leert te bidden en leert te roepen tot u dan levende God. Daarom bidden we van u, Heere, zou u bij uw woord uw geest willen voegen. Die dierbare geest die uitgaande is van u den Vader en den Zoon en die in de stilte daar nooit begonnen eeuwigheid al op zich genomen heeft, om dat goddelijke heilsbesluit des Vaders en dat goddelijke heilswerk van den Zoon in de harten dergene die gij daartoe verordineerd hebt te komen uit te werken, te openbaren en te verheerlijken. Ach, Heere, gij mag daartoe nog onder ons zijn. En uw woord nog ontsluiten voor ons hart en ons hart voor uw woord. Waar anders is het van voorbijgaande aard. Heere, ziet daartoe van de hemel de vaste plaats van uw troon en woning op ons neer. En wil nog krachtens uw eigen belofte die gij achtergelaten hebt wanneer gij gereed stond om weer terug te keren waar gij thuis hoorde, namelijk in de eeuwige heerlijkheid, in de gemeenschap uw vaders. Achterliet, ga dan ene predik het evangelie alle creaturen, en die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, en die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden en ziet. Ik ben met u lieden alle de dagen, tot aan de volleindingen der wereld en heren. Nu is de wereld nog niet aan zijn einde. Er zullen er altijd nog zijn en misschien nog wel geboren moeten worden. Hoe donker of dat het ook in de wereld mocht zijn. En hoe duister dat het ook in de kerk zou zijn. Heren, gij hebt in allen tijden nog een overblijfsel. En wellicht dan er nog geboren moeten worden die krachtens uw verkiezing besluit nog zalig zullen en moeten worden. Ach, gij mocht daartoe dan uw heilige geest ons niet onthouden. En kon het in uw raad bestaan dan er nog eens onder ons waren die getrokken zouden worden uit deze tegenwoordige boze wereld en overgebracht werden in het koninkrijk des Zoons van uw eeuwig welbehagen, opdat ze de zonde zouden leren kennen in het licht van uw goddelijke wet, in het licht van uw goddelijke deugden, en de smarten der zonde krijgen te kennen en te ervaren. Want, ach, heren, er kan wel benauwdheid wezen over de zonde en conscientieangst, maar dat de smart gemist wordt, dat ze God beledigend en God onterend zijn. En daarom waar de smadder zonde gekend wordt, er zal geboren kunnen worden een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. U mocht het nog werken wat gemist wordt hier. Want van nature liggen we toch geestelijk dood. Al is dat we niet redelijk dood zijn. Zelfs al is het dat we verstandskennis hebben van de leer der zaligheid. En het raakt ons hart of het heeft ons hart nooit aangeraakt. Blijven we geestelijk dood. Och, hij mocht nog eens waar maken en u heeft hem medelevend gemaakt. Daar gij dood waart in de zonde en misdaden. En in zoverre dat dat gevonden mocht worden. Waar gij hartekenner zijt en nierenproever. Want heren, wij beoordelen elkander nadat we van elkander zien en horen. Maar u weegt de harten. En u beoordeelt ons ook naar ons hart. En u kent gij onze hart. En heren, die nou oprecht zijn en eerlijk zijn door u gemaakt wordende, die leggen de handel en de wandel voor u open en bloot. En wat kunnen ze dan u aanbieden? Niets als de zonde. Ach, heren. Ach, zou u het nog willen werken waar het gevonden wordt. Want ach, heren, er is zoveel godsdienst. En er is zoveel dat met teksten en verzen en met gestaltes en toestanden. Maar men werkt over de schuld en die open staat bij u, o God. Achter wat wordt wat over die openstaande schuld heen gewerkt. Maar die nou eerlijk door u gemaakt worden. Die leren kennen dat u niet over de schuld heen stapt. En zij kunnen het ook niet. En nog voordien zal Christus waarde kunnen krijgen. Als schuld overnemende en schuld betalende borg. Voordien kan Christus waarde krijgen in zijn dierbaar bloed. In zijn gezegend offer. Anders kunnen we rijk en verrijkt zijn en geen dingsgebrek hebben. En niet weten dat we een blind, jammerlijk en naakt zijn. Zou u het nog willen werken, o God, en versterken. Wanneer er nog gevonden mochten worden. Die als er onweder voortgedreven ongetroost over de aarde gaan. Aan welke bevestigd zou kunnen worden, ziet ik, zal uw stenen gaan sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. En ik zal uw poorten kristallijnen maken en uw ganse landpalen van al aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd worden. Ach, dat is het beste onderwijs, heren. Als we door u en van u en door uw geest onderwezen worden. En dat doet u altijd overeenkomstig uw woord. Want gij werkt nooit buiten uw woord, nooit tegen uw woord, maar naar en door en overeenkomstig uw woord. Gedenk ze dan nog wanneer er nog onder ons mochten gevonden worden. Die wel weten van een geopenbaarde Christus. Maar heren missen. De gezegende toe-eigening als geschonken van achter het recht. Ach, heren, misschien dan er die ook nog gevonden worden. Ach, die ook blijven zitten met een openstaande schuld. Een tijd in de leven wellicht beleefd hebben, dat ze met de discipelen van hen gezegd kon worden, kunnen de bruiloftskinderen vasten, zolang de bruidegom nog bij er is. Maar dat er een tijd aan gaat breken dat gij u verbergt. Achter de rechten uw vaders en de schuld weer openvalt. En dat niet alleen. Maar dat ze bij de schuld van bedrijf en nalatigheid de grootste smart nog hebben over wat ze met Christus gedaan hebben. Ach, die evangelisch schuld. Ach, die ze bij tijden kan vertieren van verdriet. Dat ze u buiten de deur hebben gehouden bij alles wat ze van u ervaren hebben. Ach, welk een smart, welk een droefheid en zonderheid. Als ze nog moeten ervaren met een Petrus, dat hij nog moest vallen, dat wil zeggen. U had gezegd tegen hem wie die was en hij wilde het niet aanvaarden. totdat hij tot zijn droefheid heeft moeten ervaren dat u de waarheid van hem gesproken had. En dat u hem bewaard hebt dat hij het niet meer deed als driemaal dat hij zich niet naar de hel zondigde. Maar wel een helwaardige geworden is die de waarde van het bloed heeft leren kennen. Waarvan hij getuigt in zijn brief niet gekocht te zijn door goud nog zilver. En verlost te zijn van onze ijdele wandel door goud of zilver. Maar door het dierbaar bloed des verbonds agieren. Misschien dan er nog zijn, zou wel die grote doorbreken, nog eens door willen breken, opdat ze de vrede Gods leren kennen die alle verstand te boven gaat. Wel voorts gedenken zoverre gij die genade verheerlijkt hebt met medeweten en bewustheid, voor eigen hart en leven agieren, ook wat de bitterlijke teleurstellingen. Ach, dat men wel voor u wenste te leven, maar in het leven openbaar worden dat die inklevende verdorvenheden, en dat die oude mens maar niet bekeerd wordt, dat vlees niet bekeerd wordt. Ach, heren die de dood bij tijden vinden bij derzelven en als stervende over de aarde gaan, het is nog een gezegende zaak, want dan zullen we bewaard worden, dat we niet in de zonde vallen of leven. Ach, Heere, ge mocht ons nog genadiglijk gedenken. En in zonderheid door het zielzalig het geloof doen kennen, dat u niet alleen onze rechtvaardigheid zijt, maar ook onze heiligmaking. En dat u ons niet aanmerkt in wat we in onszelf zijn, maar wat we in Christus zijn. Om door het geloven dan ook de zoetigheid van die gezegende voorspraken bij de Vader geheiligd aan onze harten te mogen ervaren. Om alzo bewaard te mogen worden voor de toekomstige dag. Heere, gedenk nog onze kranke, zwakke kruisrouw dragende en die wettelijk verhinderd zijn onder ons te zijn. Zoals gij ze met name kent en wat in de ziekenhuizen zich bevindt. Als ook weten we wezen en weduwnaars houden vandaag eenzame verlatenen. Ere gedenkt wat zwanger mocht zijn of gebaard hebben. Het troost wat tot u zucht en vlucht gedenkt nog. Over de ganse aard u Sion. Uw getrouwe knecht in zover gij ze nog hebt dat te bezuin. Een zuiver geluid mocht geven tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot inkorting van Satans rijk ook op de zendingsvelden, heren, die gij daartoe geroepen en gezonden hebt, u mocht ze nog genadiglijk sterken, in het moeitevolle, kommervolle arbeid, in zonderheid gedenkt ons diep verzonken land, verzinkend volk en verscheurde kerk, in uw toren des ontfermens, o God, want waar gaan we toch heen? O, we hoorden in dit avontuur nog, dat bij de moord die daar geschied is in Duitsland bij die Olympische Spelen, die heidense Spelen, dan er bijna 30 vermoord zijn geworden, heren, en dat men toch doorgaat om door te spelen. En zelfs vannacht, te middernacht, misschien de helft van ons volk wel achter de televisie zit. Om te bekijken wat daar gebeurt. O God, waar eindigt het toch? Waar zal het schip nog stranden? Niet alleen in de openbaren. Een Godverheerlijking van sport en spel dat op reis is naar de hel. Maar o God, hoe is het met de godsdienst? Ach, alles wordt hier meegesleept en verderven. Ach, hier zou u nog uit willen gieten. Die geest der genade en der gebed. Indien gij u geen overblijfsel gelaten had, als Sodom waren we gelijk geworden. Maar ach, hier in zoverre dat u nog een overblijfsel zou hebben. Bewaar toch in leer en leven bij uw woord, bewaar ons toch, God, om niet meegevoerd te worden met de geest van de tijd. Ach, Heere, gedenk ons er dan nog naar het vrije van uw soeverein welbehagen, wil uw woord nog heiligen. En zegen ons uit ons nog horen en verhorende om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. En mijn herders, we wensen uw aandacht in dit avontuur en willen te bepalen bij die enige en grote hoge priester Christus Jezus. Staan in de eerste plaats stil hoe dat hij afgeschaduwd is geworden in het oude verbond, namelijk in het Oude Testament. In de tweede plaats, in bijzonder wel naar aanleiding van vers 14, hoe dat hij in het Nieuwe Testament alles wat afgeschaduwd was in het Oude Testament vervuld heeft naar aanleiding met zijn dierbaar bloed, zijn goden welbehagelijk offer. In de derde plaats de gezegende vruchten daarvan, waarvan we vinden om uw conscientie te reinigen van dode werken en om de levendige God te dienen, dus een tweevoudige vrucht. We zullen trachten met de hulp des Heeren en weinig tot onderwijzing en lering te spreken. Voordat we dat doen, zingen we nog van Psalm 25, het derde met het vierde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit en zere goedheid kent geen palen. We noemen u derde en vierde vers van Psalm 25. bekend is met de zendbrief van Paulus aan de Hebreeën, kan weten dat de hoofdinhoud van deze brief is de verdediging van het hoge priesterlijk ambt van Christus. Waarvan we in de tijd wel eens meer gesproken hebben. En wat in het bijzonder wel het hoogste ambt is. Niet te onderscheiden van zijn profetisch. En niet te onderscheiden van zijn koninklijk ambt. Want ze zijn alle drie nodig gekend te worden tot zaligheid. Maar in zonderheid, mijn herders, neemt het priesterambt van het Christus weg. En het profetisch ambt en het koninklijk ambt valt weg. Want in hoofdzaak is die al in de stilte der eeuwigheid als priester van den Vader verordineerd. En heeft hij zichzelf al aangeboden om als priester zichzelf God wel behagelijk te offeren. En wanneer dat hij dan hier weer doende is om het priesterschap van Christus tegenover Aarons priesterschap te zetten, zeiden we in de eerste plaats een ogenblikje stil te staan bij wat het was in het Oude Testament. Wanneer dat hij zegt, nog het bloed, in 12e vers, nog het bloed der bokken en der kalven enzovoorts. Dat het geen eeuwige verlossing aanbracht, maar alleen door Christus, die ingegaan is door het heiligdom met zijn bloed. Geeft daarvan een reden op in het 13e vers, want indien het bloed der stieren en der bokken en de as der jonge koe besprengen de onreine, haar heiligde tot reinigheid des vleeses. Wij kunnen uit het oude verbond weten, uit het oude testament, dat wanneer daar de grote verzoendag aanbrak, dat de hoge priester met het bloed van een zondebok inging in het heilige der heiligen. En wanneer dat dan hij uit dat heilige der heiligen kwam, we gaan er niet over uitweiden, en de ene bok met de zonde in de woestijn gebracht en de andere het bloed ingebracht in het heiligdom, dan stond het volk en het was een grote verzoendag, dan waren haar zonden, maar in wezen de zonde des vleeses verzoend. Ik bedoel dit. Die verzoendag had eens per jaar plaats, maar moest elk jaar overnieuw weer plaats hebben. Zodat we er vinden over te reinigen, heiligen tot reinigheid des vleeses. Wij kunnen weten dat het volk Israëls verontreinigd werd door afgoderij. Verontreinigd werd wanneer ze bij een dode kwamen. In verschillende opzichten waren ze verontreinigd. En dan had eens per jaar plaats de reiniging der zonde door het bloed der bok afschaduwende de Christus. En dan waren ze weer, we zouden zeggen, geheiligd dat haar zonde gereinigd en geheiligd in het vlees, komen ze weer een jaartje verder. Maar een jaar later moest er weer verzoening plaats hebben. We vinden nog dat ook de as der jonge koe besprengende en onreine haar heiligde tot reinigheid des vleeses bijvoorbeeld. Wanneer er iemand een dood lichaam aangeraakt had, wanneer iemand melaats geweest was, dan moest ze besprengd worden met het reine water dat op as gedaan werd van een verbrande koe. We vinden dat God Mozes bevolen had dat hij een rode vaars moest nemen. En die rode vers moest geheel verbrand worden tot as. Die as moest bewaard worden in een kruik. En dan moest er een kwast gemaakt worden van hyssop. En wanneer er dan een verontreinigd was en die kwam met een offer. Of wanneer er een melaats geweest was en hij kwam om bij de priester gereinigd te worden. Dan moest die priester levend water, dat is fonteinwater, nemen. Daar wat as van die rode verbrande koe in doen. En dan moest hij die mensen besprengen, dat wil zeggen dopen. En dan werden ze rein verklaard. En ze mochten weer in de gemeenschap, dat is in een tempel in het huis des Heren komen. Dus dat zegt, zeggen we, op de reinheid des vleeses. Werden ze rein verklaard, want een onreine mocht niet in een tempel komen. Een onbesnedene mocht niet in een tempel komen. Dus alleen die rein waren naar het vlees, die werden als geheiligd daarom. Wilde God ook hebben dat het een afgezonderd volk was, een heilig volk. We gaan daar niet over uitweiden. Mij dunkt, mijn hordes, dat dat eigenlijk al zegt op de afwassing en de reinigmaking. Want ze werden besprengd. Dus we zouden eigenlijk zeggen gedoopt. Zodat de doop eigenlijk niet nieuwtestamentisch geweest is, maar altestamentisch. Werd met die kwast met hyssop en het levend water uit een fontein en de as van die jonge koe in dat water en daar werden ze mee besprengd. Soms tot 7 maal toe. Zo vinden we hier, dat was een reinigheid des vleeses. Dan mochten ze weer in een tempel komen. Ze konden weer de dienst in een tempel waarnemen. Ze mochten weer de offers brengen enzovoorts. Mij dunkt, mijn herders, dat dit genoegzaam is. Ik had even die tekst maar gelezen. Even voorgelezen om u even een beeld te geven hoe dat oud-testamentisch afgeschaduwd was. 2 dingen. Ten eerste dat op de verzoendag ging de hoge priester in met zijn bloed. Om verzoening teweeg te brengen. Maar die verzoening alleen was in wezen niet genoeg. De onreinen moesten nog besprenkeld worden. Zodat waar die verzoening plaats had in het heiligdom. Moest ook de besprenging van de conscientie. Door het bloed van Christus besprengd worden. Om de vrucht van de verzoening deelachtig te worden. Vandaaruit. Dat we hier, die Paulus haalt eigenlijk 2 delen uit de offerdienst aan. Het slachten van de bokken en stieren. En de besprenging met het water. Met het water waardoor het vlees gereinigd werd. Een melaatse die mocht weer bij hem in zijn huis en in zijn woning. En een die een dood aas aangeraakt, een dood mens aangeraakt, dat mochten we terug. En mocht er in het heiligdom komen. Mij dunkt, dat is toch wel voor iedereen duidelijk. Het is ook niet de bedoeling om daar verder onze tijd aan te besteden. Maar wat gaat hij nu zeggen? Hoofdzaak in het 14e vers. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest, hemzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft. Zeiden ze even nog oud-testamentisch. Iemand die onrein was, mocht niet in een tempel komen. Dus was uit de gemeenschap Gods gezet. Was die gereinigd, mocht hij weer in een tempel en weer gemeenschap hebben naar het vlees. Maar mijn orders, wanneer we hier wat nader op ingaan, vinden we dat hij zegt, handelt over het bloed van Christus. Dat in hoofdzaak 2 dingen doet. Ten eerste, God bevredigt. En ten tweede, het geweten reinigt. een vervulling van wat oud-testamentisch ons gepredikt wordt. Wanneer we dan hier stilstaan ten eerste, dat hij zegt, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwige geest hemzelf een God onstraffelijk opgeofferd heeft. Wanneer we hier, en we zullen proberen zo eenvoudig mogelijk en zo duidelijk mogelijk te spreken, wordt hier gehandeld over een offer. En welk offer? Een onstraffelijk offer. En waarom onstraffelijk? Omdat hij zonderloos was. En nu heeft God nooit geen zondaars verkoren. En God kan nooit met zonde gemeenschap hebben. Van daaruit, mijn ouders, even tussen twee haakjes, misschien een tegenwerping. Ja man, maar God heeft toch zondaren verkoren. Met eerbied gesproken, mijn houders, kan God geen zondaren verkiezen. Weet je waarom? Omdat hij te rein, te heilig is om een zondaar te verkiezen als zondaar. We gaan hier ook weer niet uitweiden over de bovenvaldrijvers en de ondervaldrijvers. Want, mijn herders, wij houden staande. God kan onmogelijk zondigen. En Christus, die hij gegenereerd heeft, en met hem waarachtig en eeuwig God was, zondeloos, kon ook niet zondigen. En de Heilige Geest die uitgaande is van den Vader en de Zoon, en waarachter God zijn, dat kon ook niet zonder. Dus een drie-enig God die in wezen één was, kon niet zonder. Dus in wezen kon men geen zondaars verkiezen. Nu heeft God wel een volk verkoren. Maar hoe heeft hij ze verkoren? In Christus verkoren. Zodat de verkiezing die van eeuwigheid was, is een verkiezing geweest in Christus. Die hij, waarvan we nog vinden in Jeremia, ik zal hem doen naderen. Maar wanneer dat hij ze dan in Christus verkoren heeft, heeft hij ook Christus verkoren. En hoe heeft die Christus verkoren? Gegenereerd van eeuwigheid met den Vader en Heilige Geest, waarachtig God. En verordineerd om borg en zaligmaker te zijn. Let goed op. Gegenereerd om eens wezens met een Vader en een Zoon te zijn. Met een Vader en de Geest. Maar verordineerd door den Vader. Want de Vader kon nooit geen borg zijn. Maar heeft een Zoon verkoren. Uit de liefde tot zijn volk, waarvan we vinden Jeremia 31. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Maar nu heeft hij Christus verkoren. Maar die was zondeloos. Waarom heeft hij hem verkoren? Wel, mijn orde is om als borg en middelaar aan zijn eisen van zijn goddelijke gerechtigheid te voldoen. Dat wil zeggen, verkoren dat hij waarachtig mens zou worden. En dat hij zondeloos mens zal worden. Zondeloos zal leven. En zondeloos zal sterven. Dat wil zeggen, onstraffelijk. In de eerste plaats, God kon niet zonder. In de tweede plaats, wanneer Christus de menselijke natuur aangenomen heeft, heeft hem aangenomen uit Maria, maar door de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Hoogste zal u overschaduwen. Daarom het heilige dat u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Zodat de tweede persoon wel twee naturen, maar één persoon bleef, waarachtig God. En eeuwig God. En zijn menselijke natuur aangenomen hebbende, hij zondeloos geboren is. Waarom? Omdat wanneer we hier nog even stilstaan, wanneer we hier vinden over het geweten te reinigen, of wanneer er staat uw conscientie te reinigen, dat wil zoveel zeggen als het geweten te reinigen wordt van dode werken. Dat wil zeggen dat God zijn Zoon verordineerd en gegeven heeft, omdat alle die van Adam geboren zijn, niets voort kunnen brengen als dode werken. Kracht is onze bondsbreuk in Adam, mijn houders. Hoe mooi gevernist ook. In wezen zijn het dode werken. We hebben straks op de catechisatie met die meisjes gehandeld daar. We handelen over de 37 artikelen. Over artikel, ik meen van het 16e. Hoop dat we door de erf en smet al zo bedorven zijn. Totaal bedorven zijn. Toen heb ik nog gezegd, er zijn vele liefdadigheidsinstellingen. Ziekenhuizen, gestichten, sanatoria's en ik weet al niet wat meer, blinde gestichten, dove gestichten, krankzinnige gestichten, daar overal mensen voor zijn. Die er hele leven soms opofferen om liefdadigheid te bewijzen. En mijn ouders, dan als ze gaan sterven en ze hebben niet Christus leren kennen in zijn dierbaar bloed. Dat reinigt van onze zonde en Christus zichzelf voor hen onstraffelijk opgeofferd heeft. Dan moeten ze nog voor eeuwig verloren gaan. Dan is alles wat ze gedaan hebben voor God nog niets anders als blinkende zonde. Ja. Dat is dus de scherpste leer tegen het verdoemelijke vlees. Tegen het hoogmoedig bestaan. Mijn hoeders, dat kan alleen gekend en geaanvaard worden door God en Heilige Geest als die het ons komt te leren. Zelfs, al had iemand een kind van God opgepast, zijn leven lang, en wordt niet wederom geboren. Ach, dan zouden ze met alles wat ze gedaan hebben nog voor eeuwig verloren moeten gaan. Dat is een leer, mijn ouders, die moet ik niet en die moeten jullie niet. Want krachtens onze bondsbreuk in Adam zijn we er vijanden van. Ja. Want, oh goed, dikwijls gebeurt het niet dat we zeggen, ik heb genoeg gedaan. En ik heb veel gedaan. Daarom, mijn ouders, vinden we hier dat Christus onstraffelijk moest wezen. En waarom dan? Wel, hij moest zondeloos wezen. In de staat der rechtheid was Adam zondeloos. En als zondeloos zijnde, en hij had zondeloos gebleven, had hij misschien net als Henoch opgenomen geworden in de heerlijkheid. Onsterfelijkheid en onverderfelijkheid aangedaan. Maar zodra dat hij gezondigd had, is de hemel voor hem gesloten. En de hel is open gegaan. Ja. En dan kan men alles doen om de hel te sluiten. En men kan zich nog proberen om met God te verzoenen. Want dat ligt ook nog in een mens. En mijn houders, daar kan men Christus nog voor gebruiken. Want als hij tegenwoordig je oren goed openstelt en een beetje goed luistert, dan maakt men Christus het hoofd van het werkverbond. Maar mannenleven, dan maakt men Christus als hoofd van het werkverbond. Je moet maar doen. En je moet maar zuchten, je moet maar vragen, je moet maar... Ach, mijn hoeders. En de Heer Jezus is zaligmaker. En Jezus neemt de zonders aan. En dat is het loflied voor allen. En ze maken Jezus het hoofd van het werkverbond. En het wordt weinig meer beluisterd en opgeluisterd. U vindt het misschien scherp, maar ik kan het ook niet anders. Christus, mijn hoeders. Die is niet het hoofd geworden van het werkverbond, dat was Adam. Maar Christus was er eer als Adam er was. Wil ik het nog duidelijker zeggen? Adam de eerste moest er zijn, omdat Christus al voor eeuwigheid de tweede Adam, maar eigenlijk de eerste was. Daarom heeft de eerste Adam er moeten zijn, omdat uit het vrouwenzaad de tweede, die er al was, zondeloos, waarachtig op, geboren moest worden. Ach, mijn hoeders, als u ooit een geloofsoog mocht verkrijgen in die goddelijke heilgeheim, zoals die de oorsprong hebben uit Goddeverb, zoals ze verworven zijn door Christus. En door de heilgeheimen gekend wordt door de Heilige Geest. Dan worden er arme zondaren. Dan wordt het een eenzijdig vrij soeverein godswerk. Wat hij verheerlijkt tot zichzelf en zijn eer. En tot zaligheid van zonden. En ik zeg omdat er zoveel blindheid is. Hoe menig mens slaat zichzelf en soms niet. Dat hij niet kan wezen wat hij wil wezen. Maar in de grond is het vijandschap dat hij niet aanvaarden kan. Dat hij is wat hij is, dat is verdoemelijk. Daarom, mijn ouders, weet je wat je zo weinig hoort uit de schut. Ach, men grijpt soms terug. Van 10 of 20 of 30 jaar geleden, ja, dan kan je dat zomaar niet weggooien. Maar men werkt over de schuld heen en hier vinden we, mijn hoeders, dat God eist de voldoening aan zijn goddelijke gerechtigheid, waar hij schrikkelijk toornt, beide tegen de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die met een tijdelijk en een eeuwig oordeel aan lichaam en ziel straffen. God kan van zijn recht niet af. Ach, ik hoor iemand zeggen alweer over het recht van God. Wij geloven mensen, ouder dat ik word, hoe meer dat ik over het recht van God mag gaan praten. Want je hoort er zo weinig meer van. Ach, men is bekeerd buiten het recht van God op. Men wordt zalig buiten voldoening aan de goddelijke gerechtigheid. Men wordt zalig met wat tekstjes en versies en men is klaar. Ja. Maar die eerlijk zalig zullen worden, die zullen aan de weet komen dat ze een onreine, dode conscientie hebben. En niets voort kunnen brengen, is doorwerken. Ja. Hoe schoon vernist ook. Maar als je het door genade mag aanvaarden, ben je niet slecht meer hoor. Oh, dan zou het niet slecht mee wezen, maar daar staat niets van. Nu vinden we hier dat er staat dat hij zich onstraffelijk door den eeuwige geest Goden onstraffelijk zich opgeofferd heeft. Er staat hier door den eeuwige geest. Wat wordt ermee bedoeld? Ten eerste, mijn hoeders, zie ik zo even naar de kanttekener zag ik er staan, dat hij bedoelt de geest, omdat Christus in wezen een geest was. En als een geest zijnde, want God is een geest. De drie enige God is in wezen één, Maar de geest, een geest bestaande uit verstand en wil, onzichtbaar. Zoals mijn en uw ziel bestaat uit verstand en wil, maar onzichtbaar is. Ja. Maar toch een ziel omdraagt. Merk eens, zo heeft Christus, die een geest was, hoewel hij de Zoon van God was, maar het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dus uitdrukte beeld van God, verleden week hebben we stilgestaan, die mij gezien heeft, heeft den Vader gezien. En merk nu eens, nu heeft hij zich door die eeuwige geest, en dan gaan we er geen leerstelling van maken. Nee, geen leerstelling van maken. Dus van harte verenigd met wat we hier, wat ik zo even zag in de kanttekenaar, die het heeft over de geest van Christus. Maar, dan zou ik toch nog even dit willen zeggen. Als we dan bedenken dat ten eerste toen hij geboren werd, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat heilige dat het u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Ten tweede, dat wanneer dat hij gezalfd werd, tot de ambtelijke bediening, door den Heilige Geest die op hem bleef. We vinden niet dat die Heilige Geest hem even zalfde en weer wegging. Maar we vinden dat hij op hem kwam gelijk een duif en bleef op hem. Zodat hij door die geest gezalfd is geworden tot profeet, priester en koning. Want die zalving geschiedde door de Heilige God de Vader zalfde hem met de Heilige Geest. En nu vinden we hier dat hij zich door de eeuwige geest, dus in de eerste plaats zeggen we het hartelijk eens te zijn met wat de kanttekener zegt, dat hij zelf ook een geest was, waarachtig God zijn, maar ook daar hij zijn lichaam en zijn ziel onstraffelijk opgeofferd heeft door de eeuwige geest. Waarom? Wel, ik zou niet buiten durven sluiten daar de werking van God en Heilige Geest. Dat wil zeggen, de eeuwige geest die aan dat offer een eeuwige waarde brengt. Daarom genoemd de eeuwige geest. Zeggen, we maken daar geen leerstelling van. En we vinden ook... Hij is door zijn zelfskracht opgewekt, opgestaan. We vinden ook dat hij door de Heilige Geest opgestaan is. We vinden ook dat hij door de Vader opgewekt is. Dus in wezen, mijn ouders, vinden we daar bij zijn opstanding over de enige God. Hier vinden we dat hij in de huis, in de orde des heils, zich goden onstraffelijk opgeofferd heeft. Waartoe dan? Wel, we zeiden straks, God eiste van Adam gehoorzaamheid. En dat kon Adam. In de staat der rechtheid, want er heerste de liefde. Maar zodra dat hij gevallen is, is hij in plaats van zondeloos, zondaar geworden. Wat is er nu met Christus? Die heeft onze menselijke natuur aangenomen, heeft zondeloos geleefd. Zodat zijn zondeloos leven eigenlijk een vrucht was van de gehoorzaamheid waar het uitgedrukte beeld Gods was. Gehoorzaamheid aan de eis en de wet zijns vaders naar het beeld Gods. In en door die gehoorzaamheid, mijn ouders, die zo volkomen was, dat hij zondeloos geleefd hebben, zeggen we, zondeloos geboren en zondeloos gestorven heeft, wat heeft hij daarmee verworven, teelgeleven? Dat Adam door ongehoorzaamheid verloren was. Maar ten andere heeft hij zich opgeofferd. Het had onsterfelijk. Waarom dan? Wel, hem zijn de zonden van zijn ganse kerk toegerekend geworden. De schuld van zijn volk is hem toegerekend. We vinden in 2 Korinthe 5 vers 21. Dien die geen zonde gekend, nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Nu is Christus, is de zonde toegerekend geworden. En mijn hordes, als we daar ooit iets voor door het geloof van leren kennen. Want hoewel dat hij in zijn dadelijke gehoorzaamheid zondeloos geleefd heeft, heeft hij door zijn lijdelijke gehoorzaamheid de kruis en de vloekdood zich getroost. Zondeloos, onstraffelijk. En is het waar geworden, de straf die ons den vrede aanbrengt, die wij verdiend hebben, de straf die ons den vrede aanbrengt, was op hem. Zodat hem niet alleen toegerekend werd de schuld der zonde en van zijn ganse kerk, maar ook de straf, dus met eerbied gesproken, dat God krachten zijn toren tegen de zonde en zijn gramschap over de zonde, dat hij nu met eerbied gesproken, met in Christus, met de zonde kwam te rekenen en dat Christus zich vrijwillig gaf. Met eerbied gesproken rekent mij hun zonde toe. En ik zal de schuld en de straf dragen. En als ik hierover stilsta, mijn hoorders, even. Ach, dan moet ik zeggen, wie is God? Ja. Waarom dan? We zeiden straks dat God hem van eeuwigheid gegenereerd hebbende, dus eeuwig met een vader waarachtig God, maar dat hij hem ook verordineerd had om borg te zijn. Dus het lag in het hart van God verklaard dat Christus borg zou zijn voor die hij tevoren verordineerd had tot zaligheid. En nu lag het in het hart van God voor zijn volk. En voor degene die het door genade, waar ik straks even op terugkom, er iets van mag leren kennen. Ach, dat hij nu in de stilte der eeuwigheid al onderhandeld heeft met zijn zoon. Hoewel alle dingen van eeuwigheid in zijn besluit lagen. Want er is van eeuwigheid een besluit geweest. O, mijn hordes. Dat daar al onderhandeld is geworden als ik of u er eens bij mag horen over ons. Ja, over ons. En waar deed God het uit? Liefde tot zijn volk. Ja. Ach, we vinden nog in Jeremia 31. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ben u er wel eens bijgebracht? Ben u er wel eens ingeleid? Tja. Ik kwam eens op een gezelschap, of onverwachts binnen waar een gezelschap was. En er was een man aan de praat, met ontzaggelijk veel drukte. En ik ben 40 jaar, hij was er 80. De 40 jaar en preken dat hij deed en nog eens preken. Ik bleef eventjes staan. Ik wist niet dat er een gezelschap was. Dus ik bleef wat staan. En zegt hij, hey domen. En hoe oud ben jij, man? Hoe oud ben jij? En dat was net een ijsklomp. Ja. Hoe oud ben jij? En ik bleef eventjes staan en ze wachten allemaal op een antwoord. En ik kon me niet bedwingen. Want als je daar een ogenblikje eens bij bepaald wordt, dan komen de tranen voor de dag. Ik mag bij ogenblikken wel eens geloven dat ik net zo oud ben als God. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Ach mensen, daar gaat kroontje van je hoofd daarvoor. Daar geldt het ervan. Dan gaat het bluffen er wel een beetje af. Ach, dan geldt het niet ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen zal de Heer geven. Het gezelschap verstonden ook, ze werden uitgepraat. Dan schiet er geen roem van een mens meer over. En nu heeft God uit liefde tot zijn kerk zijn zoon verkoren. Om in hem... Niet alleen dat hij zondeloos zal leven in onze menselijke natuur aan te nemen, maar dat God met de zonde af zou rekenen in zijn zondeloze zoon. En nu de liefde Gods, mensen. De liefde Gods, want hij had er geen schaaf aan geleden als hij de hele wereld verdoemd had. Want dan blijft het nog waar, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig hier. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten, uw loon, uw straf beantwoord aan u hier. Ach, daar mijn houders, als er iets van mag leren en er iets van mag beleven, zijn we nergens zo bang van als dan die vervloekte overdijk. Och, dan worden we bang van hoofdvaardij en van bedrog. Dan zegt de dichter van Psalm 19, weerhoudt de Heer uw knecht, dat hij zijn hart niet echt aan dwaze hoofdvaardij. Heerste die mij niet meer, dan leefde ik tot u hier van grote zonde vrij. En als hij dan dat onstraffelijke land niet kennen laat aan mijn tongenmond en het hart den diepste grond op uw golven wel behagelijk wees. En merk is mijn huis, de liefde van God. Ja. Dat hij nu ze de zonde afkwam te straffen in de zoon van zijn eeuwig weldaar. En dat Christus zich vrijwillig gaf om de straf te aanvaarden. Niet alleen om onze menselijke natuur aan te nemen en zondeloos te leven, maar ook de straf. En dat heeft nou die dierbare Emmanuel in de nooit begonnen eeuwigheid al geweten. En gewild, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Moet ik sterven? Hier ben ik, ik wil sterven. Moet ik de vloek dood sterven? Hier ben ik. En nu vinden we, mijn hoor is dat hij zich onstraffelijk goden heeft opgeofferd. Dat offeren waarin bestond dat. Ach, dat bestond niet. Om wanneer ze met een offer kwamen om dat ding de keel dicht te nijpen en dood te slaan met een knuppel. Maar dat moest geslacht worden, weet je waarom? Ze moesten het bloed, de ziel van het offer hebben. Het bloed, de ziel van het offer moest hebben. Want het bloed is de ziel van het beest. En mijn houders, nu moest Christus, waar we van vinden dat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Die moest zonder bloedstorting geen vergeving. Moest een dierbaar bloed geven als offer. En bedenk nu eens God. Die eiste van Christus niet dat hij een moord moest doen of zelfmoord moest plegen. Maar mijn orde zijn gerechtigheid eiste voldoening. En dat was dan de zonde gestraft werd. En als we dan eens stilstaan, we zeiden, ach, wie is God? Wie is God? Kennen jullie hem niet? Heb u hem nog nooit leren kennen, zoals dat hij een God is in Christus? Ach, wat ben je dan nog diep ongelukkig. Ja. Als je, want dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, den enige en waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En nu ten andere, de liefde van Christus die zich vrijwillig heeft gegeven, onstraffelijk. Een gode zich onstraffelijk opgeoffert. Hoe? Wel om het kort iets van te zeggen. Hun offer, dat was een dier die moest gebonden worden. En mijn Heerdes Christus is gebonden geworden. En voordat hij gebonden werd, werd hem voorgesteld wat hij moest gaan doen, zichzelf onstraffelijk opofferen. En toen werd hem de vloek en de kruisdood en de hel voorgesteld. En dat deed hem in den hof van Gethsemane een neervallen in het stof. En dan blijft Christus waarachtig God, waarachtig mens, één persoon, wel twee naturen. Dus daar viel God in het stof. En er kroop het zondeloze lam in het stof. En waar het vonnis, het zwaard der gerechtigheid tegen hem ontwaakte, daar krijgt hij zo bang in zware strijd zijnde, baat hij des te ernstiger. En zijn zweet werd als grote droppelen bloeds. Waarom? De zonden werden hem toegerekend. En als een last om heb op hem gelegd. Als het lam Gods dat de zonde der wereld weg zal dragen. En bedenk nu eens wanneer dat hij daar kroop. Met eerbied op menselijke wijze gesproken kon hij nog terug. Ja. Want voordat hij gebonden werd en gevangen genomen werd, dan vinden we dat hij het uitschreeuwt waarvan Paulus zegt. Dat hij met sterke roepen en tranen geroepen heeft tot hem die hem uit de nood verlossen kon. Vader, indien het mogelijk is, dat deze drinkbeker van mij voorbij gaat en zei dat ik hem drinke. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want de heilige reine natuur van God, van Christus, zijn menselijke natuur, openbaarde zich dat het tegen het lijden was. En merk nu eens mijn houders. Daar hij daar kroop, zeg was een worm in het stof. Hoe duur dan de zonde geboet zijn. Laten we toch niet te lichtvaardig denken over de zonde. En wat vinden we dan dat hij gebonden is geworden? Gebonden is geworden, gelijk als het vee of gelijk de offers gebonden werden. En met welk doel? Och, hij heeft zich vrijwillig gegeven. Die gij naar mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Heeft zich vrijwillig gegeven. En dan vinden we, mijn herders, dat hij voor de rechter de kerk gericht gestaan heeft. En voor het aardse gericht gestaan heeft. En dat hij door het gerecht veroordeeld geworden is. Als een oproermaker. Dat waren wij en Adam die naar het gezag van God grepen. Als een godlasteraar. Wat wij geworden zijn door onze zonde. Door God niet te erkennen zijn wet te schenden. Als een die oproer verwerkt. Oproer en die het volk verkeerde. En wij zijn mensen die niet anders kunnen als de zonde volbrengen. En wanneer dat hij dan daar staat, staat hij met eerbied gesproken in het goddelijk gericht. Ja. En er wordt het vonnis over hem uitgesproken. De vervloekte dood des kruises. En we vinden, hij deed zijn mond niet open, tegen zijn vader niet en tegen zijn veroordeelders niet. Ziet, mijn herders, de liefde van Christus totdat hij op Golgotha, waar het altaar was zijn godheid, het offer zijn mensheid, het vuur zijn godstoren, het hout het kruis, en waar God het aangestoken heeft en mijn herders. Maar het was of dat een oordeelsdag aanbrak. De zon verduisterde, de maan verduisterde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend en de aarde beefde. Het was of dat een oordeelsdag aanbrak. De oordeelsdag brak ook aan voor wien? Voor hem die zich onstraffelijk kwam op te offeren. Goden opofferen. Die zich onstraffelijk, maar met en voor de zonde van zijn kerk, onstraffelijk zichzelf vergaf. Het richterlijk vonnis over hem uitgesproken voltrokken werd. Dat hij zelfs tot in de hel nederdaalde, dat wil zeggen helse angsten en verlatingen van zijn vader in zijn menselijke natuur. Zodat hij het uitgebruld hebt, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En wanneer hij zich dan golde onstraffelijk opgeofferd hebbende en de tijd van God bepaald in de eeuwigheid eraan brak, dat hij uitriep, het is volbracht. De overwinning was behaald over duivel, dood, zonde. En het voorhangsel des tempels scheurde, God was tevreden. God was bevredigd. In en door het offer van Christus en in zijn offer met zijn ganse kerk. Want Christus vertegenwoordigde daar zijn ganse kerk. Gelijk Adam representerend zijn ganse nakomelingen vertegenwoordigde, zo representeerde Christus daar zich God onstraffelijk opofferende zijn ganse kerk. Is ingegaan met zijn dierbaar bloed in het heilige der heiligen om God te verzoenen en te bevredigen, zodat de toren Gods geblust is, waarvan de dichter zong, de hitte van uw graamschap is geblust. En ziet, mijn herders, wat heeft hij gedaan? En waartoe? Wel voor twee zaken. Wanneer we in de derde plaats nog even stilstaan bij de gezegende vrucht. Wanneer dat hij zegt, om uw conscientie te reinigen van dode werken en om de levenden God te dienen. Voordat we daar nog iets van zeggen, zingen we vooraf nog even uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht een gunst op mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwelijk uw rechterhand mij geven. Dit is het zesde vers van Psalm 16. Thank you. We zeiden de gezegende vrucht van dat Christus zich onstraffelijk opgeofferd heeft. Ten eerste dat God bevredigd was. En dat God verzoend was, dus ter hoofde van een mens niets meer bij. En God was zo volkomen bevredigd door dat onstraffelijke offer dat Christus zich opgeofferd heeft, dat hij zelfs hem uit graf opgewekt, den hemel geopend en hem verhoogd en verheerlijkt heeft aan de rechterhand zijner majesteit. Als een bewijs dat God niets meer te eisen had. Maar om nu voor eigen hart en leven daarvan de vrucht van te leren kennen, vinden we hier ten eerste vrucht is de reiniging van onze conscientie. Dat is, wanneer ik hier lees, uw conscientie te reinigen van dode werken. Wat zijn dode werken? Dat zijn de zonden. En dat niet alleen, maar ook van onze vermeende. We vinden nog dat Petrus zegt, van uw vader overgeleverd heeft, godsdienstige werken. Zijn ook nog dode werken? Dat is wel ontzettend pijnlijk voor onze hoogmoed hoor. Mijn horst, de grootste pijn is als we het gaan beleven dat we niets aan onze zaligheid kunnen doen. Ja. Ik hoor die man zeggen, ja maar man, er moet toch om gebid, er moet toch om gevraagd, de zonde moet er toch betreurd en beweend worden. Merk eens, in de huishoudingen der genade heeft God besloten dat hij nooit de conscientie reinigt van dode werken, als we niet eerst leren kennen hoe dat onze conscientie is. Dat wil zeggen, ons geweten waarin bestaat dat mijn verstand verlicht wordt, dat ik zodanig door de levendmakende werking van de Heilige Geest licht krijg over mijn zonde. Mijn geweten zich gaat ontsluiten. Ik heb tegen God gezondigd. En dat we zodanig verlicht worden, dan we leren kennen dat al wiesel ons met salpeter en dan namen we ons veel zeep, dat onze ongerechtigheid voor Gods aangezicht getekend blijft. Dat we aan de weet gaan komen dat zo min een moorman van huid kan veranderen en een luipaard zijn vlekken. Wij die geleerd hebben kwaad doen, goed te doen. Dat we aan de weet komen dat onze godsdienstige werken nog maar een belediging is van wat God uitgedacht heeft in de schenking van zijn zoon. En dat onze godsdienstige werken, waardoor we ons menen verdienstelijk te kunnen maken, een verwerpen is van het bloed van Christus. Dat wanneer we nog doen, dan zijn er meer zelf onze conscientie met je op te knappen. En dan Christus ook nog wat moet doen. In een vertredenis van het dierbaar bloed. Ach, als we toch leren kennen wat we door onze val geworden zijn. Ja. Ach, mijn herders, dat worden zondaren, om het maar even nog kort te zeggen. Die krijgen behoefte aan de besprenging. En van dat bloed wil ik eens één beeld noemen. Deze besprenging ziet in hoofdzaak wel op doop. Op de doop. Een opmerkelijke zaak, om het nog even in het kort te zeggen, wanneer we vinden van Filippus en die moorman, dat Filippus met die man aan de praat ging, wat hij las. Hij wist het niet over wie het was. Toen heeft, wat je zeer weinig hoort als je daarover hoort spreken, en toen heeft Filippus moeten gaan spreken over de rechten en de deugden Gods tegen die man. En de God van zijn recht niet afstond. En dat wij nu krechtens onze zonden verdoemelijk en walgelijk zijn. En daar tegenover dat Christus voldaan heeft als borg en middelaar aan Gods rechten om arme zwarte zondaars. Die leren kennen de dode werken der zonde. en de godsdienstige mooie vernis te werken, dan die maar walgelijk zijn voor God, om dan als een arme verloren zondaar onder de rechten en de deugden gods de waarde van de doop. Want dan zegt die man, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En mijn hoeders, dan wensen ze besprengd te worden met dat dierbaar bloed van Christus. En dan gaan ze twee dingen verstaan, welke kracht of dat bloed heeft. Het heeft zo'n kracht dat het Gods toren gestild heeft. En het heeft zo'n kracht dat het de conscientie reinigt van dode werken, waardoor ze vrede met God verkrijgen. We gaan niet over een rechtvaardigmaking spreken thans. Ieder die me begrijpt, of die er iets van begrijpt of verstaat, weet wel wat we bedoelen. Dan is het gereinigd te worden van onze zonde. En dan kan het wezen wat de catechisme zegt, dat ik voor God kom te staan, al had ik nooit zonde gekend nog gedaan. God zijn toren afgelegd door het offer van Christus, die zich onstraffelijk opgeofferd heeft. En door den Heilige Geest te leren kennen onze ganse onreinheid, gewassen door het bloed van Christus, door de toepassing van het bloed van Christus, dat houdt in het geloof in Christus, om te kennen de waarde van zijn bloed en om te ervaren de kracht van zijn bloed, de conscientie te reinigen. Zodat, wanneer die conscientie niet gereinigd is en het geweten wakker wordt, dan kan men het verschrikkelijk benauwd hebben met de zonde. Ach, dan kunnen ze je aanklagen. Ze kunnen je aangezicht vliegen. Ze kunnen je bijna vertieren. Ze kunnen je soms tot een wanhoop drijven. Wij meiden dat ik zo gezondigd heb. Maar wanneer we leren kennen de afwassing en de reinigmaking onder zonde, kan we vervuld zijn met een geestelijke vreugde en een geestelijke blijdschap. God die werpt de zonde van zijn kerk in een zee van eeuwige vergetelheid. En dan mogen ze wel eens ervaren, niet alleen de vrede Gods, doordat hun straf de hel op slot gaat die ze verdiend had, de hemel open gaat die ze niet waardig zijn. En ze de vrede Gods leren kennen, en niet alleen dat, maar dat hij ook hun heiligheid is, dat hij door zijn zondeloos leven ook het eeuwige leven verdiend heeft. Dus niet alleen de straf weggenomen, maar het eeuwige leven verworven heeft. Ach, als het ooit beleefd wordt in het leven, wat een zoete tijd kan dat toch zijn. Ach, dan zou u met de dichter bij tijden wel eens zeggen, ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zal mijn mond u de ere geven. Want ach, waar zakken we soms heen. En ach, wat een afzwerven en wat een omzwerven toch. En als we daar nou bij vernieuwing weer eens wat van mag ervaren. Mijn hoorde, sta je conscientie niet beschuldigd. Dat is wat. Dat je je geweten, je conscientie niet beschuldigt, waarom niet? Ach, bespreng door het bloed wat weer geeft gemeenschap met God. Die besprengd werd oud testamentisch, die mocht in het heiligdom ingaan. En die nou hier leren kennen. En mijn herders, dat wordt een doorgaande zaak voor de kerken Gods hoor. En want door de in- en aanklevende verdorvenheid moeten ze bij tijden de gemeenschap Gods wel eens missen. En als het dan weer eigen schuld weer eens een keertje mag worden. En ze mogen weer eens buigen onder God en bukken voor God. En ze worden weer eens een mens die de hel verdient. Ach, en er gaat dan bij vernieuwing open. Die een dierbare hoge priester, die zijn werk niet aan het eind is. Wel genoegzaam in zijn offer, maar zijn werk niet aan het eind is. Welk werk dat hij daar altijd leeft om worden te bidden. Ja. En om ze te bewerken. En om ze te bewaren, dan ze straks veilig in Kanaan zullen komen. Ja, veilig in Kanaan zullen komen. En hoe zullen ze er komen zonderloos? Zondeloos zal hij ze stellen voor het aangezicht zijn vaders. Zondeloos, een gemeente zonder vlek en rimpel, gewassen in het bloed des verbonds. Maar de tweede weldaad is om den levenden God te dienen. Dat is de weg der heiligmaking. Dus niet om twee gevaren. Of aan de antinomiaanse kant te vallen, of aan de wettische kant, dat we weer in werkheiligheid vallen. Ja. O, mijn hordes, sommigen kan aan de antinomiaanse kant vallen. Ach, dat bloed van Christus is voor me gestort, en dan neem ik het ze nou niet, en we hoeven het ze nou niet te nemen hoor. Nee, die hebben nooit geen smart over de zonde. Die kunnen in hun eigen oog bekeerd wezen en je hoort ze nooit eens over de smart van de zonde. De eenklevende verdorvenheid mag je eigen wel onderzoeken hoor. Doorzoekt u zelf en nou, ja zeer nou. Want als we na ontvangene genade nooit eens geen smart en droefheid hebben over de zonde, dan leven we ver van God af hoor. En dan als een bekeerd mens door de wereld gaat. Maar als het werkelijk ingeleefd mag worden, mijn hordes, om de levende God te dienen, dan komen ze alles tekort, maar ze herkennen wel dat het waar is. Ja. En als ze dan bij vernieuwing is in oprechtheid weer, moeten leren kennen, ik heb niks als dode werken. Ja. Niets als dode werken. Dan mag de verloren zoon terugkomen met zijn dode werken. Vader, ik heb gezondigd, hier ben ik weer. Mag de verloren zoon terugkomen. En dan mag hij weer ervaren de waarde van het bloed. Haar zijn conscientie de kracht van het bloed. En hij mag weer eens rusten in de armen van zijn vader. Gemeenschap om den levende God te dienen. Hier is zijn beginsel. Niet zodanig dienen om zich verdienstelijk te maken, maar als vrucht van de liefde Gods en van de arbeid van Christus. Ach, mijn hordes, weet je wat ik dan wel eens zeg? Dan geloof ik niet, mijn hordes, dat de predikant de zondes in een auto zou stappen. En als Jezus daar was, dat hij mee zou rijden. Ach, het gaat ze makkelijk op een antinomiaanse wijze hoor. En dan kunnen we Christus zelfs nog boven het werkverbond zetten. Ja. En dan kan je nog wat goed werk doen ook. Dan kan je voor de televisie en de radio ook nog een preekje doen. Oh, mijn hoort, dus waar gaan we heen? Waar gaan we heen? En wat zal het einde nog zijn van al deze dingen? Nederlands volk heb geen zonde meer. Maar bij God is het anders. Ach, die neemt het zeer nauw met de zonde. Maar het is een vrucht, mijn hordes. Ach, dat men kan leven buiten de gemeenschap van Christus. O, laat ons toch bedenken, de tijden die we beleven. Alles wordt goed gepraat en glad gepraat. Maar er is nog een volk. Ach, die kunnen het voor God nooit goed krijgen. Je moet een gedurig leren dat Christus dat moet doen. Ja. Dat zal ze bewaren voor de zonde. Ja. Dat zal ze bewaren. Voor om niet meegevoerd te worden met de geest destijds. We moeten besluiten. Het is hoog tijd om te eindigen. Wat zal ik hier toepassen? Ik wenste van God dat ge verwaardigd mocht worden om eens te leren kennen. Dat je God niets toe kan brengen. Na je val in adem als dode werk. Maar als je verwaardigd wordt het te mogen ervaren. Ach, om dan de waarde van dat offer. De waarde van dat bloed. De kracht van dat bloed te mogen leren kennen. Hier in geloof. En om dan de levende God te dienen, dat kan ze hier niet zo ze willen. Nee, maar het is niet wel hoor. Maar ach, houd dan moed. Dan zal er eens een tijd aanbreken. dat je God kan dienen zo je wil. Ja. En dat strekt is voor eeuwig. Dan zullen we God kunnen dienen zoals we willen. Ja. En dan zal de vrucht en de kracht van het bloed zal zijn dat we eeuwig rein zullen zijn, gelijk als Christus rein is. En dan zal hij de Vader een gemeente voorstellen, gewassen in zijn bloed, heilig, rein, onbevlekt, om eeuwig God drieënig uit zijn werken te loven en te prijzen. Amen. Ach, hier. Ach, we zijn eigenlijk niet klaar gekomen, maar dat is niet zo erg. Als u het nou eens op kwam te nemen, hier. Oh, als u het nou eens op kwam te nemen. Dan er nog eens waren onder ons die met de schuld en de oordeel en de dode werken opgescheept zitten, die er geen raad meer weten. Anders kunnen we in ons eigen hoofd nog wel wat goeds doen. Maar ach, hier, je mocht het nog eens op binnen de ernst. Om het werk van die borgen en middelaar te leren kennen. En die gezegende zaligmaker, ach, verzoen het zondig ons aangekleed. Gaat met een iegelijk in verzorging. Tot de plaatsen en woning ook in deze nacht hier. Ach, het zal wel stil worden op de wegen. Maar de huizen vol van licht en misschien nog wel. Is gestichten of ziekenhuizen, ach, ach, waar zingt ons volk heen? En waar gaat het heen, o onze God? Ach, gij mocht ons geven bewaard te worden, in de vrezen van je lieve namen opgeleid te worden. Voor uw eeuwig koninkrijk verhoor ons, o God, aller genade, in het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. Onze slotzing is de tweede versie van Psalm 7. Welzalig gij die naar zijn reine leer, in hem hun heil hun hoogstelijk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun eer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. We noemden u het laatste vers van Psalm 2. De zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met uw lieden. Amen.